dan hoor je vaak terug van de nabestaanden dat ze het achteraf toch heel fijn vonden dat ze meer tijd hebben gehad om afscheid te kunnen nemen. Dus dat is ook heel fijn.
In de podcastserie Recht uit het Hart vertellen professionals uit de donatiewereld over dat ene gesprek dat hen altijd is bijgebleven.
Nee, als je het de eerste keer moet doen, is het spannend. Ik doe dit inmiddels een klein poosje. Ja, na een aantal jaren is het niet meer spannend. Het is wel elke keer anders.
Waarom was juist dit gesprek over donatie zo bijzonder? En welke lessen hebben ze ervan geleerd? Dat hoor je in deze podcast. Mijn naam is Segert van der Linden en dit is een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting.
Mijn naam is Teun Bezema, ik ben orgaandonatiecoördinator. En dit gesprek is me altijd bijgebleven, omdat je in dit soort gesprekken erachter komt dat familie meer ruimte heeft als je aan de voorkant soms denkt.
Welkom.
Ja, dankjewel.
Met wie had jij dit gesprek?
Ik had dit gesprek met een familie buiten onze eigen regio. Wij werken zelf in de regio Noord en voor dit gesprek moest ik naar de regio Zuid afreizen.
Hoezo dat?
Ja, er was al een andere procedure bezig. Mijn collega in het zuiden was al aan het werk. En toen diende zich nog een nieuwe donorprocedure aan. Oh. En er waren geen poppetjes meer om in te zetten. En ik was nog wel inzetbaar. Dus werd ik gevraagd of ik naar het zuiden af wilde rijden.
Dus jij sprong in de auto en jij reisde naar het zuiden om dit te...
Bijna. Ik belde een chauffeur en die haalde mij op.
Oh, oké. Nou goed. Prima. Prima. Vind ik in dit geval wel terecht dat je rustig op de achterbank kan zitten. Hoe zat die familie erbij?
Ik kreeg te horen, je moet nu die kant op. Nou, nu is het relatief in dit geval, want ik ben toch 3 uur onderweg. Want de familie heeft geen rust en wil dat het nu ophoudt en dat nu een einde is. En dus je moet nu die procedure op gaan starten. Nou, prima, dus ik ben afgereisd, gesproken met de intensivist. Wat is het voor casus, wat is er gebeurd, wat is het voor familie? Welke mensen zitten er, wie tref ik aan? En nadat ik die informatie gehad had, hebben we gezegd van oké, dan gaan we nu met de familie spreken. En dan kom je in een kamer en er zit een verslagen familie. En die zitten er vermoeid bij. Die zitten er eigenlijk doorheen.
Kun je iets schetsen wat er aan de hand was?
Nou, dit was een casus. Iemand had een hersenbloeding gehad. Ja. Dus dat is, helaas is dit een groot aantal van onze donoren. En het is altijd een plotseling moment.
Ja, precies.
Gebeurt altijd ergens overdag op een... Dat niemand het eigenlijk kan plannen.
Ja.
En deze mensen zaten dus ook al vanaf 's morgens in het ziekenhuis. Ja. En ik kwam pas 's avonds in het ziekenhuis. Dus die mensen hadden al een hele dag in het ziekenhuis erop zitten.
Ja, dus die zaten eigenlijk ook niet per se meer te wachten op dit gesprek, denk ik.
Die wisten niet wat ze moesten verwachten.
Het
register was geraadpleegd. Iemand staat met toestemming geregistreerd. En vervolgens wordt dat medegedeeld aan de familie. Of ze dan mee willen gaan in de wens van degene die daar ligt.
Ja, ja.
Dus ja, en om daar meer uitleg over te krijgen en om ze mee te nemen in dat verhaal, werd ik die kant opgestuurd.
Dan kom je dus zo'n kamer binnen.
Ja.
Je ziet de familie zitten. Je zegt al, ze zijn verslagen, ze zijn moe. Ze hebben een hele zware, loodzware dag achter de rug.
Ja.
Hoe pak je dat dan aan?
Door te benoemen wat je ziet. Je zegt van... Ten eerste wil ik de mensen bedanken dat ze de kans geven om dat gesprek te voeren. En ten tweede te benoemen inderdaad dat je ziet van... ik zie dat jullie er al aardig doorheen zitten.
Ja.
Nou ja, en daar hoef je ook geen woorden aan toe te voegen. Dat eigenlijk zie je dan mensen knikken. Ja, klopt.
Ze voelen zich even gezien.
Ja, precies. En ook dat je zegt van dat je in de meest rotte situatie die je maar kunt bedenken... dat ik dan kom om dit gesprek te gaan voeren. Dat je snapt dat dat zwaar is.
Ja.
En dan zie je toch iets van herkenning en erkenning ook.
Vind je dat dan spannend?
Nee, vind nooit. Nee, ik spannend. Nee, als je de eerste keer moet doen, is het spannend. Ik doe dit inmiddels een klein poosje. Ik doe dit nu 12 jaar. Dus na een aantal jaren is het niet meer spannend. Het is wel elke keer anders.
Ja.
Dus het is wel elke keer, wat tref ik aan voor familie? En wie zitten er en in wat voor gemoedstoestand zitten ze er?
En in welke zin was dit gesprek anders?
Nou, dit is vanuit een arts die zegt van de familie zit er doorheen. Die wil niet meer wachten en die hebben geen ruimte meer voor dingen. En ik denk dan altijd, moet ik eerst zien. Moet ik eerst eens gaan spreken met de families. Kijken, zijn ze inderdaad, staan ze nog ergens open voor of niet? En soms zijn wij heel snel al ter plaatse. Dus iemand net op de intensive care... Heeft de familie net te horen gekregen dat iemand zijn leven niet meer te redden valt. En dan zitten wij er al.
Ja.
Dat is soms te vroeg. En in dit geval hebben de mensen dus een slechte boodschap al gehad. Hebben daarnaast de hele dag in het ziekenhuis gezeten. En staan eigenlijk op dat moment niet open voor nog meer informatie.
Nee.
Tenminste, niet voor heel veel.
Nee.
Dus dat plan je dan anders in. Dan kun je gesprek anders invliegen als dat mensen al meerdere dagen achter de rug hebben en de emotie al iets ingedaald is.
Ja. In dit geval is het dus inderdaad, hè, u schetst het al, het is laat op de avond, lange dag gehad.
Ja.
Wat kun je dan in dat gesprek nog?
Wat ik net zei, dus de mensen de erkenning geven hoe ze erbij zitten en hoe zwaar het is. Ja. En komen met een oplossing of welke mogelijkheden zijn er op dat moment.
Ja.
En dus je hebt de mogelijkheid, als je wilt doneren en je wilt daaraan meewerken, dat kan. Maar dat is een langdurig proces. We moeten onderzoeken doen, we moeten kijken wat geschikt is. Moet een ontvangers gezocht worden. Dus tegen de tijd dat we dat allemaal gedaan hebben, ja, zijn we echt wel 10 tot 15 uur verder.
Ja.
Nou, als je met die boodschap binnenkomt, is dat, als je zegt van die hier blijft het bij, dan is het haast een no-go. Maar als je uitlegt van joh, jullie kunnen gewoon nu naar huis. En dat is wat ik ook gedaan heb. Ik heb uitgelegd wat een donorprocedure inhoudt. En dat wij achter de schermen al aan het werk kunnen gaan. Dat de informatie eventueel over de procedure zelf en het traject wat we ingegaan zetten, dat door mijn collega de volgende dag eventueel uitgelegd kan worden. Dat hun huis kunnen, in hun eigen bed kunnen slapen, eventueel een borrel kunnen nemen en dan morgen tegen 10 uur weer fris en fruitig op de intensive care komen en alle uitleg krijgen, ja, over wat we allemaal tot dan toe gedaan hebben en wat eventueel dan nog de mogelijkheden zijn.
Dat vonden ze ook wel prettig?
Dat vonden ze heel erg prettig.
Ja.
Ja, in plaats van dat ik dus alles een hele procedure in gang moest zetten, kon ik met de intensivist afspreken welke onderzoeken kunnen we gaan doen, welke labwaarden kunnen we bepalen. En ik kon de familie heel veel sterkte wensen en die lekker naar huis laten gaan.
Ja.
Dus eigenlijk ben ik na 3 uur rijden, 10 minuten spreken, weer 3 uur teruggereden.
Ja, dan weer teruggereden. Ja. En dan zit je dus weer in de auto.
Dan zit je weer in de auto.
Met wat voor gevoel zat je daar?
Met een relatief tevreden gevoel.
Ja.
Want ik heb die mensen kunnen helpen. Ik heb ze uit kunnen leggen wat een donorprocedure inhoudt. Ik heb ze de mogelijkheid gegeven om nog wel ook even hun rust te pakken. En dan toch overdag, want overdag zijn we toch nog ook uren bezig, afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren. Dus die extra tijd hadden ze nog. En het feit dat alles in gang gezet kon gaan worden, s'avonds en s'nachts, dat gaf weer rust ook voor de collega overdag. Dus in die zin had iedereen rust. De intensive care wist waar ze aan toe waren, die hadden ook rust. Dus ja. Dat was eigenlijk de achterliggende gedachte, rust voor iedereen.
Een betere uitkomst had je op dit moment niet kunnen wensen bijna.
Nee, denk ik niet.
Nee. Nou begreep ik ook in de voorbereiding dat het ook wel een bewuste keuze is om dit soort procedures ook 's ochtends pas te gaan doen.
Klopt.
Waarom is dat?
Dat heeft te maken met, als mensen 's nachts werken, zijn mensen toch iets minder scherp als dat ze overdag werken en een goede nachtrust gehad hebben. Dus omwille van de kwaliteit van de organen, zeg maar dan heb je het echt over de uitnameprocedure,
ja,
is ervoor gekozen dat om de uitnamechirurgen overdag te laten opereren en dat zoveel mogelijk op die manier zo in te plannen. Daardoor dat ze minder fouten maken.
Ja.
Of althans de kans op fouten te verminderen.
Ja, klinkt logisch.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat een familie bijvoorbeeld in deze situatie daar niet per se op zit te wachten om het nog weer een keer nog een nacht uit te gaan stellen.
Klopt. Allemaal. Ons werk, tenminste als ik even naar mezelf kijk en mijn directe collega's, is gericht op op de nabestaanden. Wij doen ons werk voor de nabestaanden. Ja. En door middel van een goede donorprocedure hebben hun troost in een hele rotte situatie. Dus als we uitleggen dat door het zo op deze manier aan te pakken, de kwaliteit van de organen beter is en de kans dat ze geaccepteerd worden groter is, zal de familie daar vaak in mee willen.
Ja, want het voelt ook een klein beetje alsof het gedacht is vanuit de ontvanger van de donoren.
Niet vanuit de ontvanger, maar het is vanuit de kwaliteit van de organen,
ja,
is bedacht. Dus grotere kans van slagen is grotere troost.
Maar
meer troost voor de nabestaanden.
Meer troost, ja, zeg je dat?
Ja.
Waarom meer troost?
Omdat de nabestaanden leven vaak met het idee, dan is het overlijden niet voor niets geweest. En op deze manier kan mijn man, vrouw, vriend, vriendin, broer, zus nog iemand helpen.
Ja.
En is zijn of haar dood niet voor niets geweest. En op het moment dat dat dus kan door meerdere organen te kunnen doneren, ja, is die dat troostmoment wat groter.
Ja, als je het zo schetst, klinkt het ook wel weer mooi en logisch inderdaad. Dat, ja, je denkt, ja, hier kun je inderdaad wat meer mee hebben.
Er is ook nog een andere reden waarom we procedures uitstellen. En dat is niet alleen vanwege de uitnamechirurg. Want stel dat de familie daar niet op wil wachten, dan gaan we gewoon 's nachts naar de operatiekamer om de donorprocedure te doen. Maar je hebt twee soorten donorprocedures. Je hebt een DCD-procedure en je hebt een DBD-procedure. En de eerste komt iemand na een circulatiestilstand te overlijden en moet je heel snel naar de operatiekamer. In het tweede geval is iemand hersendood en gaat iemand met kloppend hart naar de operatiekamer. In het geval, het laatste geval, krijgen de organen tot het laatste moment zuurstof en krijgen ze geen schade door zuurstofgebrek. Dus is de kwaliteit van de organen beter en kun je in sommige gevallen meer organen ook doneren.
Ja.
Dus wat we ook nog wel eens doen in overleg met de familie is om te kijken of ze willen wachten of eventueel iemand hersendood raakt. Stel, hè, wat ik zei, iemand met een hersenbloeding hoeft niet per se helemaal direct al overleden te zijn. Maar kan best zijn dat hij in de loop van de nacht nog de bloeding verder doorzet, waardoor hij wel hersendood raakt. En in dat geval kunnen er meer organen gedoneerd worden en is de kwaliteit van de organen beter.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor familie soms ook fijn is dat ze nog iets langer de tijd hebben om afscheid te nemen van iemand.
Klopt. De eerste reactie die je vaak krijgt is inderdaad van dat duurt wel allemaal heel lang. En dat is ook zo. En dan leggen wij uit waarom het zo lang duurt en wat onze insteek is. En als wij dan de nabestaanden spreken, wij spreken die altijd ongeveer 6 tot 8 weken na een donorprocedure. En dan kunnen we uitleggen of kunnen we vertellen hoe het gaat met de getransplanteerden. En of het een man of een vrouw is en ongeveer hoe oud en of het goed gaat. En dan hoor je vaak terug van de nabestaanden dat ze het achteraf toch heel fijn vonden, dat ze meer tijd hebben gehad om afscheid te kunnen nemen. Dus dat is ook heel fijn.
Ja. Nog heel even terug naar dat moment dat jij in die ruimte zit.
Zeker.
Met een familie.
Ja.
Misschien niet met deze familie, maar met een familie.
Ja.
Nou ja, je schetste het ook al. Je zit daar vaak met mensen die al een poos in het ziekenhuis zitten. Die er doorheen zitten. Die iets heel onverwachts, heftigs en traumatisch meegemaakt hebben. Hoe bepaal jij of je nog iets meer van een familie kunt vragen?
Bepaal is een groot woord. Ik doe veel op intuïtie en inschatting. Dus door de jaren ervaring leer je families lezen en inschatten. En ik heb inmiddels ook geleerd dat je eigenlijk altijd alles kunt vragen aan een familie. Je kunt ze wel overladen met informatie. Dat je weet, het komt niet meer door. Maar een vraag stellen waar een antwoord op moet komen, kun je eigenlijk altijd doen. En als de familie zegt van, wij weten dat nu even niet, kun je ze ook tijd geven om daarover na te denken. Als ik een gesprek voer en ik merk dat de familie niet openstaat voor de informatie die ik geef, dan geven we altijd ook informatieboekjes mee over orgaan- en weefseldonatie. En dan zeg ik van, nou, lees dit eerst door. Dan kan ik eventueel, kom ik daar straks op terug. Of we zetten de procedure nu verder in gang. En mijn collega die morgen of vannacht komt om de operatiegedeelte te doen, die kunt u dan ook nog vragen stellen die eventueel uit het boekje haalt, of dingen die niet zijn blijven hangen.
Maar dat moet je ook wel even in. Dat moet je ook wel aanvoelen.
Ja.
Mensen inderdaad nog openstaan voor de informatie die je geeft.
Klopt. Dat is het lezen van het publiek, zeg maar. Je ziet door de interactie die je hebt met mensen, het gesprek wat je voert. En het gaat niet. Het is niet alleen maar een eenzijdige informatieverstrekking. Je vraagt ook naar de donor die daar ligt. Wat was het voor iemand? En probeert vaak zo een opening te krijgen bij mensen, zodat ze in een andere emotie zitten als alleen maar het verlies en het verdriet.
Ja.
En door ze in een andere state of mind te krijgen, kun je ook ruimte creëren om een gesprek te voeren.
Ja, ja.
Dat lukt niet altijd. En soms moet je gewoon tijd nemen en zeggen van, nou, volgens mij moeten jullie eerst goed nadenken en komen we straks verder op de informatie terug. Of je doet het in etappes, dat je nu een klein beetje vertelt wat we nu gaan doen. En als we iets anders gaan doen, kom ik weer terug en vertel ik wat we verder nog gaan doen.
En soms een nee accepteren?
Soms een nee accepteren. Als mensen iets niet willen of aangeven. Bijvoorbeeld iemand staat met toestemming geregistreerd voor huiddonatie. En de familie zegt, we willen absoluut geen huiddonatie. Doen we het niet. Het hart is een veelgehoord iets waarvan hart en ogen spreken altijd tot de verbeelding. Dus daar ageren families soms wel zo. mag wel, maar wil niet het hart. Ja. Prima, doen we niet het hart.
Ja.
Want uiteindelijk zijn wij er om de nabestaanden te begeleiden en te zorgen dat die met de keus verder kunnen die voor hun genomen is, zeg maar. Want als iemand met toestemming geregistreerd staat, ja, dan willen ze wel graag mee met die wens, maar soms niet met alles.
Ja, ja. En dat is oké.
En dat is oké.
Welke les heb jij geleerd van dit gesprek?
Dat ook al denkt de familie, of ook al krijg je te horen aan de voorkant, dat de familie geen ruimte heeft om te wachten en niet open staat voor donatie. Dat als je je informatie duidelijk, open en eerlijk geeft en uitlegt waarom je doet wat je doet, je vaak de families heel, heel ver mee kunt nemen in welk proces dan ook.
Je luisterde naar Recht uit het Hart, een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting. Voor meer informatie over het donatiegesprek en voor aanwijzingen over het voeren van een donatiegesprek, kijk je op transplantatiestichting.nl/donatiegesprek. Abonneer je op de podcast om geen aflevering te missen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.